Hé, hey, daar zitten we dan. Dit keer niet in een auto.
Dit keer niet ziek, dus ook leuk.
Niet ziek, niet in de rechtbank.
Precies.
Goed, hè? Je luistert naar een extra aflevering van de Snapchatmoord. Een speciale Q&A-aflevering waarin we dus alle vragen gaan beantwoorden die jullie de afgelopen dagen hebben ingestuurd. We hebben jullie de kans gegeven om alles wat je nog wilde weten over de zaak, over de avond van de moord, wat dan ook, iets van achter de schermen, wat je maar wilde weten, naar ons in te sturen via snapchatmoord@omroepbrabant.nl. Dat hebben jullie ook massaal gedaan. En dat gaan wij zo meteen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Ik zeg we, want ik, Sven, ben niet de enige die hier zit.
Nee, toch? Ik, Nicole, ben er ook. Ja.
Zeker, dus dat gaan we zo meteen samen doen. Welkom. Hey, we gaan zo meteen in, wat zal het zijn, een minuutje of 20, 25, wat vragen beantwoorden. Ik zei net al, er zijn er veel binnengekomen. Maar voordat we dat gaan doen, even een kleine aankondiging, want we hebben leuk nieuws, hè?
Ja, absoluut. We hebben zeker leuk nieuws. Ik was enorm verrast toen ik het hoorde en ook wel een klein beetje vereerd, moet ik eerlijk zeggen.
Zeker.
We zijn genomineerd voor de Radio Ring.
Absoluut.
Met onze podcast, waar je nu naar luistert. En we willen natuurlijk super graag winnen. Daar hebben we jou voor nodig. Dus als je nog niet gestemd hebt, dan doe dat alsjeblieft.
Zeker. Ja, want we staan nu dus op een soort van longlist. En we zitten nu midden in de eerste stemronde. En daar kunnen we alle steun hartstikke goed gebruiken. Want willen we uiteindelijk kans maken op die prijs op die radioring, dan moeten we bij de 5 podcasts met de meeste stemmen zitten. Nou, dan zouden we natuurlijk keivet vinden als dat lukt. Wil je stemmen? Denk je die podcast, de Snapchatmoord, die verdient dat? Dan kan dat via radioring.nl. Nou, tot zover de schaamteloze zelfpromotie.
Precies.
Laten we gewoon ter zake komen, want we hebben genoeg te bespreken. Misschien goed om gewoon met de deur in huis te vallen en naar vraag 1 te gaan. Die wil ik bij jou wegleggen. Komt van Freek en die vraagt zich af, is Jeroen, dus de naam van de mannelijke verdachte, ook daadwerkelijk zijn echte naam?
Ja, dat is zijn echte naam. We hebben in de podcast natuurlijk ervoor gekozen om de naam van de vrouwelijke verdachte anders te noemen. Mm-hmm. Maar Jeroen is ook daadwerkelijk Jeroen L.
Ja, en kun je uitleggen, dat doen we ook al wel een klein beetje in de podcast natuurlijk, maar waarom dat bij Jeroen dan wel kan en waarom we vonden dat we dat bij Daisy, zoals we haar hebben genoemd, niet moesten doen?
Zeker. Kijk, in dit geval is het natuurlijk een hele bijzondere zaak. Hè, waarbij zowel het slachtoffer als de verdachte uit één familie komen. Nou, een slachtoffer wordt eigenlijk altijd met de achternaam benoemd. Dat is in deze zaak ook zo. Dus als we de voornaam van Daisy, de echte voornaam van Daisy, zouden noemen, dan is het meteen ontzettend herleidbaar.
Ja.
Ja, en het is natuurlijk ook gewoon best wel een jonge meid nog, die ooit waarschijnlijk een keer vrijkomt en dan toch ook een recht heeft op een nieuw bestaan.
Ja, en buiten dat, dan zullen er ongetwijfeld ook mensen zijn die denken, nou, dan had je dat niet moeten doen. Dan is dat de consequentie die eraan vasthangt. Maar we zitten natuurlijk ook nog met de kant dat de zaak nog loopt. Dus er bestaat gewoon nog een kans, ondanks dat je nu misschien als luisteraar denkt, er liggen zoveel bewijzen. Maar er bestaat gewoon nog een kans dat de verdachte of een van de verdachten uiteindelijk wordt vrijgesproken. En dan wil je het natuurlijk helemaal niet op je geweten hebben dat je dan iemand op die manier in het nieuws hebt gebracht. Dus vandaar die keuze om haar vooralsnog in ieder geval een andere naam te geven. Kijk, je zou je voor kunnen stellen als die naam op een gegeven moment door andere berichtgeving dusdanig bekend wordt bij iedereen, dat daar misschien verandering in komt. Maar vooralsnog houden we hieraan vast, hè?
Ja, zeker. Ik vind dat ook gewoon in deze fase vind ik dat nog ethisch.
Zeker. Volgende vraag.
Yes, de volgende vraag is van Ellen. En die vraag is echt bij jou goed op zijn plek. Want zij vraagt, hoe zou je de verdachte omschrijven? Jij hebt natuurlijk in de zittingszaak bij de inhoudelijke behandeling mee geweest.
Mm-hmm.
Je hebt er al iets in de podcast over verteld, maar geef eens even weer wat jouw gevoel was bij Jeroen met name.
Ja. Nou, wat in eerste instantie best wel bijzonder is, normaal gesproken bij zo'n strafzaak, dan kom je in de rechtbank binnen en dan installeert iedereen zich daar een beetje. En dan op een bepaald punt, dan wordt zo'n verdachte binnengebracht. Hè? En dan, dat is altijd wel een momentje, want dat is toch de eerste keer dat je iemand over wie je al die tijd al hebt gelezen en gehoord voor het eerst gaat zien. Nou, in dit geval kwamen wij binnen, dat vertel ik ook in de podcast, en zat eigenlijk iedereen al klaar. Dan neem je plek achter je tafeltje, plug je microfoon in en dan ga je eens even rustig kijken met wie of wat je nou van doen hebt. En wat ik eigenlijk ook in de podcast al vertelde, daar zat eigenlijk een heel normale jonge man van tweede helft 30. zag er eigenlijk heel netjes uit, netjes gekleed. Nou is dat natuurlijk ook wat vaker gebeurd. Want je probeert je natuurlijk in die rechtbank zo goed mogelijk te tonen. Maar ik kreeg ook wel echt het idee dat het over het algemeen een vrij normale man was. En werd ook verschillende keren door de rechters genoemd dat uit alle onderzoeken die zijn geweest, dat hij eigenlijk ook naar voren komt als nou ja, best wel een intelligente jongen. En dat maakt het nou best wel gek natuurlijk. Dat je naar iemand zit te kijken die, nou, die zou je normaal gesproken gewoon in de kroeg tegenkomen of op straat een praatje maken. En daar gaat dan toch zo'n verhaal achter schuil in ieder geval in dit geval.
Ja, de rechtbank zegt ook, hij is toch best intelligent. Mm-hmm. Maar zij hebben ook, het Openbaar Ministerie heeft wel een hele duidelijke mening over Daisy. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, er wordt iets verteld over die koelbloedigheid van haar. En dat blijkt uit meerdere dingen. We hebben bijvoorbeeld gehoord dat die medegevangenen van haar hebben verklaard over wat ze allemaal zou hebben verteld daar in de gevangenis. Over hoe ze koelbloedig zou hebben verklaard dat zij inderdaad opdracht heeft gegeven om Grades om te brengen. En dat ze Jeroen eigenlijk een soort van voor haar karretje heeft gespannen. Omdat het zo'n een beetje een simpele ziel zou zijn, noem ik het maar even. En dat die alles voor haar zou doen. Nou ja, daar spreekt dan wel wat uit natuurlijk. Maar het gaat bijvoorbeeld ook nog eventjes over die berichtjes die ze opzocht. Hè? Dat komt in de podcast ook naar voren. Al die rouwteksten. Dus op het moment dat ze nog naast haar vader zit in de auto. Dat ze nog zoekt naar dingen die ze tijdens een speech bij een uitvaart bijvoorbeeld zou kunnen vertellen. Of die ze op social media zou kunnen plaatsen. Ja,
dat is toch echt bizar.
Ja, dat is echt bizar om je verdriet over je overleden, over je vermoorde vader maar duidelijk te kunnen maken. En wat nog wel een interessant detail is, wat niet in de podcast is genoemd, is dat ze dat zelfs die avond van de moord, nadat het allemaal gebeurde, nog deed. Dus volgens mij was dat om 9:45. Moet je voorstellen, Grades is rond 8:30 om het leven gebracht. Dus nou ja, een dik uur nadat dit allemaal gebeurd is, de hulpdiensten zijn het geweest. Je hebt je verhaal moeten vertellen aan de politie. Je zit dus nog vol in de tranen, want die zijn er geweest. En dat je dan tussendoor denkt van, ik ga toch nog even kijken wat er op internet te vinden valt aan dat soort teksten. Daar kun je heel weinig bij voorstellen, toch?
Ja, dat is heel bizar. Ik kan me nog herinneren van de pro forma zitting dat de officier ook zei, ik dacht nog bij mezelf toen ik daar ter plaatse kwam, och, die arme meid toch. Je zult dit maar zien gebeuren recht voor je ogen. En dat het dan ineens in een paar dagen totaal anders blijkt te liggen.
Ja, goed. Genoeg daarover, denk ik. Want er is nog genoeg anders te bespreken.
Zeker.
Volgende vraag leg ik even bij jou weg. Die komt van Koen. En die vraagt zich af of we nou een idee hebben waarom het toch zo mis kon gaan tussen Grades en Daisy, tussen vader en dochter.
Ja, dat is natuurlijk een complexe vraag. Het is ook wel een vraag die wij hebben, die al onze luisteraars hebben. Want dat is niet deze hebben we vaker binnengekregen. Maar het is ook een vraag waar de nabestaanden, de familie zelf heel erg mee zit. Van wat is daar nou gebeurd? We hebben Daisy natuurlijk nog niet in de inhoudelijke behandeling gehoord. Hè, dat komt nog. Mm-hmm. Kort voordat dit allemaal gebeurde heeft ze haar rijbewijs gehaald. Heeft ze nog een auto van haar vader gekregen.
Dat werd nog met veel blijdschap gedeeld op Instagram bijvoorbeeld.
Precies, hij echt vol lof fotootjes plaatsen die over haar van mijn lieve dochter met foto van haar rijbewijs, zeg maar, dat ze de rijbewijs haalde.
Er leek geen veldje aan de lucht.
Nee, en dat maakt het natuurlijk ook dat je denkt, wat is daar dan gebeurd? Mm-hmm. En ik vrees, we kunnen natuurlijk allemaal gaan speculeren, maar ik vrees dat we toch echt tot mei moeten wachten voordat we echt gaan horen hoe de vork in de steel zit, als Daisy daar eerlijk over gaat zijn.
Ja, we gaan zo meteen nog iets meer horen over motieven die vaker voorkomen bij dit soort zaken. Daarover meer. Wat ik nog wel eventjes wil benoemen, is een tapgesprek. Een telefoongesprek tussen Daisy en haar moeder in de gevangenis. Dus een tijdje nadat Grades is vermoord en Daisy dus al is opgepakt. Dat is nog wel interessant, want volgens de officier hebben we daar misschien wel te maken met, zoals zij dat zegt, de meest pure reactie die Daisy in al die tijd heeft gegeven. En tijdens het telefoongesprekje vraagt die moeder aan Daisy hoe het toch zover heeft kunnen komen. Want Daisy had alles wat haar hartje begeerde. Ze was alles voor haar vader. Die verafgoden haar zo goed als. En dan zegt Daisy, dat denken jullie alleen maar. En volgens haar zijn er dingen die niemand weet. En daar zou ze nooit iets over gezegd hebben. En sterker nog, Daisy zegt dat ze al 5 jaar lang met het gevoel rondloopt, waar doe ik het allemaal voor? En dat zou dus allemaal te maken hebben met die band tussen haar en haar vader, met Grades. Daar uit zo'n gesprek kun je dus opmaken dat daar veel meer heeft gespeeld. Het blijft dus inderdaad vooralsnog gissen voor ons wat het is. Wat nog wel interessant is, in datzelfde gesprek benadrukt ze wel bij haar moeder dat ze geen moordenaar is. 100% niet, zegt ze.
Ja, dat gaat toch wel een beetje tegen het bewijs in.
Ja.
Ik bedoel, het heet niet voor niets de Snapchat-moord. Hè? Er ligt nogal wat.
Er ligt nogal wat. Ja, hoe dan ook. Het is een bijzonder gesprek. Het duidt er in ieder geval op dat daar meer heeft gespeeld. Zegt ze zelf in ieder geval, al jarenlang. Maar of we er ooit achter komen wat het dan is geweest, dat blijft vooralsnog een vraag. Dan de volgende vraag. We horen natuurlijk in de podcast vaker de naam Heijs. We hebben meerdere vragen binnengekregen, ook anoniem, van mensen die zeggen, die naam Heijs, dat is een bekende achternaam daar in de regio. Wat weten jullie daarvan?
Ja, dat klopt. Wat we natuurlijk als journalisten ook doen, is het eerste wat je doet is googlen en kijken in de databases van wat hebben we? Mm-hmm. Wellicht al eerder over deze familie of dit gebied gelezen of gehoord. Ja, en als je dat doet, dan kom je eigenlijk al heel snel aan of uit bij een aanslag op een woning op het woonwagenkamp. En dat was ook of is ook familie Heijs. En of dat nou echt hele close familie is, dat is dan natuurlijk de vraag. Het heeft in ieder geval niets met deze zaak te maken. Dat is wel helder. Maar als je googelt, zeker, dan kom je die naam meerdere malen tegen.
Weten we iets meer over die aanslag?
Nou, eigenlijk op dit moment niet zo heel erg veel. Wat we wel weten is dat er een waarschijnlijk vanaf de snelweg is afgevuurd. Dus dat is nogal een bijzondere actie geweest. En er is ook tipgeld uitgeloofd.
Ja, dat is ook opvallend. Hè? Er is dus door het slachtoffer, de man, de meneer Heijs noem ik hem even, op wie die aanslag is gepleegd op dat huis, tipgeld uitgeloofd. Niet te min ook, €50.000 voor de tip die zou leiden naar de persoon die achter die aanslag zit. Dat is wel opvallend. Tipgeld door particulieren zie je natuurlijk niet zo vaak. Je hebt het wel eens bij de grote criminele kopstukken. Hè? Denk aan een Ridwan Taghi, een Bolle Jos, waar dan door de overheid duizenden, tienduizenden euro's, soms wel tonnen voor worden uitgeloofd. Maar dat iemand zelf dat doet, een particulier zoals jij en ik, dat is wel opvallend. Ik ken het zelf, denk ik alleen maar als de hond of kat is weggelopen, dat je zo'n op de lantaarnpaal, weet je, aan een blaadje pakt met
breng Vicky thuis.
Breng Vicky thuis en dan krijg je €100. Maar in dit geval dus een half ton, €50.000. En ja, de reden wat we lezen is dat meneer Heijs op dat moment weinig vertrouwen had in de actie van de politie. Die zouden het volgens hem niet goed oplossen. Die zouden niet voldoende aandacht aan de zaak besteden. Politie zelf gaf destijds aan dat meneer Heijs zelf niet voldoende aan de zaak meewerkte. Dat hij niet het achterste van zijn tong liet zien. En die hadden ook wel gemengde gevoelens bij dat tipgeld. Want zeiden ze, op het moment dat jij zoveel geld uitlooft voor de gouden tip, dan roep je juist ook mensen met verkeerde informatie naar je toe. Nou, volgens mij is daar nooit een oplossing op die zaak gekomen. Dus die centen heeft meneer Heijs in ieder geval in zijn zak kunnen houden. Dan hebben we veel vragen binnengehad. Ja, over het gegeven oudermoord of parricide, zoals dat ook wordt genoemd.
Hè? Ja, in, zo heet het.
In wetenschappelijke termen, zoals we ook gaan horen van Willem-Jan. Want dit is iets waar hij ook meer over weet. Willem-Jan Joachims, onze misdaadverslaggever, die in de podcast natuurlijk vaker naar voren komt, is op dit moment op vakantie. Maar vanaf dat vakantieadres heeft hij wat meer verteld over of we dit nou vaker zien en hoe iets nou zo kan ontsporen tussen kind en ouder.
Hoi, Willem-Jan hier. Ja, die ouderdoding, of parricide, zoals het officieel heet in wetenschappelijke termen, die ouderdoding, dat is toch wel een bijzonder onderwerp, hoor. Er wordt onderzoek gedaan naar ouderdoding door Marieke Liem. Zij is hoogleraar veiligheid en interventies in Leiden. Heeft begin dit jaar nog een interessant boek geschreven over moord. Mythen over moord heet het, samen met collega Gerlof Leistra. En zij schrijft daar ook in over ouderdoding. En wat opvalt is dat er verschillende motieven zijn. Want het blijft natuurlijk heel speciaal, hè? Dat je als kind in staat bent om de vader of moeder van jou, die jou altijd heeft geholpen en heeft opgevoed, om die te doden. Bij jongere daders speelt vooral dat ze jarenlang bijvoorbeeld mishandeld zijn of seksueel misbruikt zijn. Dat speelt heel erg duidelijk wat ze dan tegenkomen in casussen. Het is niet altijd zo, maar het valt wel op. Maar wat volwassen daders ook laten zien, is dat zij bijvoorbeeld ook vaker lijden aan ziektes. Aan schizofrenie of bijvoorbeeld last hebben van psychose, waarbij ze in hallucinaties rare dingen doen, zoals één of twee ouders kunnen doden. Een ander type dat ze tegenkomt in wetenschappelijk onderzoek, ook bij rechtszaken, is het type mens, type kind of kleinzoon of kleinkind dat ouder of grootouder doodt voor geld of voor drugs of voor erfenissen. Komt ook voor. Ook speciaal. Dus er zijn verschillende motieven, verschillende redenen om je ouders te doden. En we willen natuurlijk niet zeggen, ik zou niet willen zeggen dat het hier speelt in de Snapchat-moord, want dat is nog steeds de grote vraag. Hè? Het enige wat we weten is dat we iets horen over een ruzie, over een relatie die je niet mocht volgens Grades. Maar het is wel iets om in de gaten te houden, om naar te kijken. Want wie weet speelt er zoiets wel mee.
Ja, Nicole. Dat is wat Willem Janders zegt over oude moord.
Ja, ik kan me dat natuurlijk ook wel aan vinden. Het is, je vraagt je af wat is daar gebeurd. We gaan het horen natuurlijk van Daisy. Maar ik denk dat er in ieder geval heel wat aan vooraf moet zijn gegaan, wil je tot zoiets komen.
Ja, exact. Nou, het is niet aan ons om op dit moment verder te speculeren, denk ik. Maar dan heb je in ieder geval een idee over hoe dit soort moorden nou vaker voorkomt in de maatschappij. En wat daar dan aan vooraf gaat. Gaan we door met de volgende vraag. Die komt van Esmee. Die is wat meer aan ons gericht. Hoe was het om de podcast te maken, vraagt zij. En om bijvoorbeeld ook te praten met die vriend van Grades en om in de zaal te zitten tijdens de rechtszaak. Nou, zijn wat vragen in één. Laat ik allereerst bij jou vragen dan. Hoe was dat om bijvoorbeeld daar met Erik, die vriend van Grades, te zitten?
Ja, ik vond het toch wel heel bijzonder dat hij open stond voor een gesprek met ons.
Ja.
Het is toch een heftig onderwerp waar veel leed achter zit. En ik vond dat hij er ook heel open en respectvol over sprak.
Zeker.
Ook warm over Grades, maar ook wel zei, nou, het was ook niet altijd de makkelijkste man, hè, heel eerlijk. Mm. Dus ik vond dat heel bijzonder. En überhaupt het hele proces. Leuk is in dit geval natuurlijk niet het goede woord. Maar het is wel heel bijzonder om zo'n podcast te mogen maken. Want het is gewoon een hele bijzondere zaak.
Ja, nog even over Erik. Misschien wel goed om te vertellen dat het voor ons wel heel belangrijk was ook. Hè, dat hij dat verhaal wilde doen. Kijk, je zei het al, het is een mega gevoelige zaak. Hoe vaak komt het voor dat de nabestaanden zowel familie zijn van slachtoffer als dader? Of in ieder geval vermoedelijke dader? Dat gebeurt niet zo vaak.
Nee.
Dus we wilden wel heel graag dat beeld van Grades wegzetten natuurlijk. Van wat voor man was dat nou? Familie wilde daar op dat moment nog niet aan meewerken, waar we alleen maar begrip en respect voor kunnen hebben. En daardoor was het voor ons dubbel fijn dat we wel een goede vriend van hem konden spreken, die daar wel enigszins een beeld van kan geven. En dan nog even over de zaak zelf inderdaad. Hoe was het om daarbij te zitten? Nou ja, de meest indringende momenten zijn toch wel die waarop je wat heftige details krijgt. Nou vertelden we in de eerste aflevering natuurlijk al hoe wij daar een rondje door het gebied hebben gedaan, bij de plek waar Grades om het leven is gebracht. En daar ook al mensen hebben gesproken die hem die avond daar hebben zien liggen. Die hebben moeten reanimeren, die 112 hebben gebeld. Nou, dat was al niet fris wat je daar hoorde, hoe hij is toegetakeld. Nou ja, later is tijdens de rechtszaak natuurlijk wel een wat meer, bijna een soort plastisch verhaal naar buiten gekomen van hoe hij eraan toe was. Zijn schedel is ingeslagen met, zegt de rechtbank dan, een stomp voorwerp. Dat kan de achterkant van een hamer zijn, dat kan een breekijzer zijn. Mm-hmm. Dat wapen is nooit teruggevonden. En hoe hij dus verschillende keren is gestoken met een mes. Zelfs met zoveel kracht dat zijn wervels zijn geraakt. Verschillende slagaders zoals de aorta zijn geraakt, waardoor er heel veel bloed verloren is gegaan. Nou, als je dat allemaal hoort, dat is, daar word je eng van in de rechtszaal. Helemaal als je bedenkt dat daar dus 2 meter achter je ook de familie van hem zit. Je kunt je niet voorstellen hoe verschrikkelijk het is om te horen dat dat met jou, vader, vriend, man is gebeurd natuurlijk.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, dit zijn ook wel zaken. Dan moet je niet te veel je inleven in hoe dat eruit gezien heeft daar ter plekke. Want dat is gewoon te heftig.
Precies. Pak jij nog eens een vraag bij?
Nou, ik heb hier een vraag van, even kijken, Pepijn.
Mm-hmm.
En die is heel benieuwd naar het spreekrecht tijdens de zitting. Die zegt, hoe was het om daarbij te zitten?
Ja, heftig. Dat heeft te maken met wat ik net al zei. De mensen die daar aan het woord komen zijn natuurlijk heel nauw verwant aan de verdachte en het slachtoffer in dit geval. We hebben wat kleine flarden laten horen in de podcast. Bewust niet het hele stuk, want we mochten daarbij onze opnameapparatuur niet aan hebben. Maar we vonden het wel belangrijk om een klein stukje daarvan in ieder geval naar voren te laten komen. Ja, wat ik in ieder geval nog wel over kan vertellen is, wat het meest opviel tijdens dat spreekrecht, dat is het beeld dat wordt geschetst van Daisy. In dit geval wordt ze ook echt weggezet als een manipulatieve jonge vrouw door haar eigen zus. Die zegt dat ze eigenlijk jarenlang al heeft lopen stoken tussen alles en iedereen die tussen haar en haar vader wilde komen. Dat ze Jeroen inderdaad er ook heeft meegetrokken. Ja, er wordt niet bepaald een leuk, sympathiek beeld van haar weggezet.
Nou, dat vond ik wel bijzonder toen je dat aan mij terugkoppelde na die dag. Dat ik ook hoorde dat zelfs de familie van Daisy dus zegt, hey Jeroen, je hebt je voor het karretje laten spannen. Ja. Ik denk, ja, het is een hele natuurlijke reactie om boos op hem te zijn. Dus dat zegt wel iets.
Ja. Wat ook nog wel het vermelden waard is, zit ook kort in de podcastaflevering. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk als verdachte ook de kans om je nog heel even dan tot de mensen die het spreekrecht uitvoeren te richten. Nou ja, in dit geval ontkent Jeroen natuurlijk alles dat hij ermee te maken heeft. Dus ja, die gaat dan niet zijn excuses aanbieden. Die kon alleen maar vertellen, ja, ik vind het heel erg voor jullie. En op het moment dat hij eigenlijk aan die zin begon, liepen de gemoederen bij de nabestaanden wel zo hoog op dat de vrouw van Grades, ja, het werd daar wel even te veel. En zij riep ook wel naar hem dat hij eens moet stoppen met al die verhalen. Dat hij gewoon eens de waarheid moet vertellen. Want ja, daar hebben zij toch onderhand wel een keer recht op.
Ja, dat is heel wrang natuurlijk. En dat is natuurlijk ook wel waarom het spreekrecht zo belangrijk is voor nabestaanden. Hmm. Want, en voor slachtoffers. Want dat is het moment waarop je kunt vertellen wat het met je heeft gedaan. En ja, sinds medio vorig jaar is pas ingesteld dat de verdachte daar ook bij aanwezig moet zijn bij ernstige delicten. Hmm. Dus voorheen kon een verdachte ook nog gewoon afwezig zijn. Dan, ja, dan zat je dat dus op te lezen of voor te dragen in een soort van, ja, voor de rechter. Maar je wil natuurlijk dat zo'n verdachte dat hoort.
Dan even over de eis die is uitgesproken. Daar heeft Marieke een vraag over. Want er is dus 22 jaar celstraf geëist tegen Jeroen, maar geen TBS, zegt zij. Hoe komt dat, dat het bij alleen een celstraf blijft?
Ja, daar moeten we natuurlijk ook een heel klein beetje naar gissen. Hè? Want het OM kan vragen om onderzoek te doen bij het Pieter Baan Centrum. En dat kan door de rechter worden afgewezen.
Dus is ook gebeurd, hè?
Precies. Dus de rechter die hoeft zich daar niet aan te houden. Het is een verzoek. In dit geval is er natuurlijk heel veel aan de voorkant al gesproken over het beramen, zeg maar, van deze moord. Dus het lijkt alsof er geen indicatie is om te denken dat TBS nodig is. En dan is het misschien wel goed om te weten, wanneer krijg je dan wel TBS? TBS is namelijk ook gebonden aan een aantal voorwaarden. Je moet sowieso natuurlijk volwassen zijn. Het moet gaan om een misdrijf waar meer dan 4 jaar op staat. Maar TBS is echt bedoeld om mensen die psychisch niet in orde zijn of een heftige stoornis hebben uit de maatschappij te halen.
Ja.
Maar dan moet daar dus wel sprake van zijn.
Ja.
En in dit geval heeft de rechter, denk ik, vult dat een beetje in, gedacht dat dat niet aan de orde is.
Nee, want even voor duidelijkheid, je noemde het net al even kort. Er is dus door het Openbaar Ministerie wel gevraagd om een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Daar is tegen geprotesteerd door de twee verdachten en een advocaten. En dat protest is 2 keer gehonoreerd. In eerste instantie door de rechter en later ook door de rechtercommissaris. Maar blijkbaar is er dus geconcludeerd dat er in ieder geval bij deze daad geen sprake was van psychische aandoeningen of wat dan ook.
Psychose, wat daartoe
zou hebben kunnen geleid. Misschien nog wel interessant, kleine zijstap, maar er is in het verleden wel iets met Jeroen aan de hand geweest op dit gebied, toch?
Ja, klopt. Onder andere de Panorama schrijft daarover dat hij meerdere keren in een GGZ-instelling heeft gezeten. Nou, ja, waarvoor weten we niet natuurlijk. Maar dat geeft wel aan dat er iets met hem aan de hand is op het mentale vlak. Ja, en of dat dan samenvalt met wat de moeder in haar spreekrecht zei van, je hebt je voor het karretje laten spannen, dat hij beïnvloedbaar is, ja, dat weten we niet. Maar hij heeft wel een psychische achtergrond, zeg maar.
Ja, wordt in ieder geval door de rechter nu niet over gesproken of door het Openbaar Ministerie dat invloed zou hebben. Dus dan heb ik een volgende vraag. Hebben we van meerdere mensen binnengekregen en die vragen zich af hoe het nu precies verder gaat met de hele zaak rondom de Snapchat-moord.
Ja, hoe gaat het nu verder? Nou ja, we hebben natuurlijk de uitspraak.
Zeker.
24 januari. En dat is deel 1 van 2, zeg maar. Dat is de uitspraak ten aanzien van Jeroen L. En dan, Sven?
Ja, dan gaan we natuurlijk langzaamaan toeleven naar de zaak, ja, wat je zegt, deel 2 eigenlijk. Die rondom Daisy. Zij zal in eerste instantie nog met een zogeheten proforma zaak voor de rechter komen. Tot nu toe is ze daar telkens bij afwezig geweest. Dus je gaat er voorzichtig een beetje vanuit dat ze ook daar niet in de zaal zal zitten. Dat zal wel het geval zijn bij de inhoudelijke behandeling die nu dus gepland staat voor mei. Ik vind tussendoor misschien nog wel even interessant, want we hebben ook al meerdere vragen binnengekregen over waarom nou die zaken zijn gesplitst. Hè? En waarom dat Jeroens zaak dan niet ook mee is verschoven naar mei. Wat daar nog wel bij vermeld kan worden, is dat hij er natuurlijk niks aan kan doen dat zij een nieuwe advocaat in de hand heeft genomen, waardoor dat allemaal is verschoven. En er is zoiets als een redelijke termijn waarin je in voorarrest kunt zitten en waarop je moet wachten op jouw proces. Nou, die daad heeft natuurlijk plaatsgevonden in maart van 2023. Inmiddels leven we bijna 2 jaar later. En daarvan zegt ook het Openbaar Ministerie en de rechtbank, ja, weet je, dat is een behoorlijke poos al. Het hele onderzoek is afgerond. Jeroen kan er niks aan doen dat die zaak moet worden uitgesteld. Dus laten we in ieder geval zijn deel al gewoon behandelen. Nou goed, wat je al zegt, daarvan krijgen we dus volgende week vrijdag 24 januari het definitieve antwoord. Wat gaat zijn straf worden? Of wordt hij misschien vrijgesproken?
Ja.
Daarna zullen wij met de podcast ook zo snel mogelijk natuurlijk met een aflevering komen, waarin die uitspraak te horen is, dat vonnis. En dan gaan we uiteraard verder.
Ja, ja, dan moeten we wel heel even geduld hebben. Maar dan gaan we zeker verder bij de inhoudelijke behandeling van deel 2 tegen Daisy.
Zeker. Ja, we blijven de zaak gewoon volgen. Dat betekent ook dat jullie uiteraard gewoon ons, de podcast, kunnen blijven volgen. Dus klik vooral op het belletje of het vinkje of wat dan ook wat er voor nodig is om als eerste op de hoogte te zijn als wij met nieuwe afleveringen komen. En dan mis je niks van het verdere verloop van deze zaak. Ik denk dat we de meeste vragen inmiddels hebben beantwoord, Nicole.
Ja, volgens mij ook. Blijft überhaupt het mailadres in de lucht? Want ik kan me wel voorstellen dat mensen naar aanleiding van de uitspraak misschien weer nieuwe vragen hebben.
Zeker weten. Is er nou iets waarvan jij toch denkt, hey, dat is nog niet aan bod gekomen? Of misschien heb je al wel een vraag ingestuurd waarvan je nu denkt, hey, ik heb toch nog niet helemaal 100% antwoord. Schroom niet, weet ons te vinden op datzelfde mailadres. Dat is snapchatmoord@omroepbrabant.nl. En dan komen we daar uiteraard nog op terug. En wellicht als de mailbox wederom volstroomt, dat we het gewoon nog een keer doen. Hè? Dat we gewoon nog eens een tweede sessie wijden aan het beantwoorden van vragen.
Zeker. Ik vind het heel leuk als mensen vragen stellen. Want dan het zijn ook gewoon goede vragen.
Absoluut. Nicole, ik ga jou bedanken voor alle wijsheid wederom. Jullie als luisteraars gaan snel weer van ons horen. We zeiden het net al, 24 januari is de uitspraak. Snel daarna zijn wij er met een nieuwe podcastaflevering.
En schaamteloze zelfpromotie, daar sluiten we ook gewoon weer af. Als je wilt stemmen, als je het ons gunt, stem dan op die Radio Ring.
Yes, help ons aan die prijs, radioring.nl. Dankjewel. Joejoe.